Goedemiddag, dit is de podcast Het Geopolitiek Schakelspel in Eurazië. Mijn naam is Issa Yusubov en in deze podcast ga ik dieper in op de geopolitieke actualiteiten en ontwikkelingen op het grootste continent van onze wereld. Naast mijn werk als geopolitiek analist ben ik een extreem gepassioneerde schaker, zoals jullie misschien wel weten, mede door de schaakpuzzels die ik elke vrijdag op Twitter deel. Voor mij is geopolitiek een fascinerend schaakspel tussen de grootmachten op onze aarde. Maar wie van hen doet welke zet en waarom? Welk motief zit erachter? Hoe proberen ze de padstelling in de regio te doorbreken? Welke grootmacht heeft de beste papieren voor een schaakmat? Dit en meer in deze podcastreeks met Issa Yusubov. Leuk dat je luistert! Dames en heren, welkom bij de zesde aflevering van mijn podcast, het Geopolitiek Schaakspel in Eurazië. Vorige aflevering ging over de verkiezingen in Turkije, de binnenlandse dynamiek daarvan, voor het geval dat u het niet hebt geluisterd. Vandaag gaan we een uitstapje maken naar de bredere regio. Het onderwerp van vandaag wordt het verdrag wat China bewerkstelligd heeft tussen Iran en Saudi-Arabië. En in hoeverre de bemiddelingsrol van China de geopolitieke verhoudingen in de regio gaat veranderen. En daarnaast gaan we ook kijken welke belangen China erbij heeft, wat het betekent voor de positie van Iran en Saudi-Arabië, maar ook welke consequenties de rol van China in het Midden-Oosten voor Amerikanen kan hebben. Laten we beginnen met het conflict zelf tussen Iran en Saudi-Arabië. Het zijn toch wel twee landen die ideologisch gezien, maar ook geopolitiek gezien, een beetje elkaars tegenpolen zijn. Hey, Iran is toch een soort van het grootste Sjiitische land, waarbij dus ook sharia van kracht is. Het is een soort van theocratie. Hetzelfde kun je ook een beetje zeggen over de Saoedi's. Maar Saoedi-Arabië is toch wel het politieke systeem daar is gebaseerd op monarchie. Wat volgens de Sjiiten dan bijvoorbeeld de geestelijke leider had in 1979 ook gezegd van Khomeini. Dat monarchie eigenlijk on-islamitisch is. En dat is ook een van de redenen waarom Iran eigenlijk altijd een soort van aasvijand heeft gezien in Saudi-Arabië. En de betrekkingen tussen beide landen zijn altijd al problematisch geweest. Met af en toe wel wat positieve ontwikkelingen tussendoor. Maar normaal gesproken de grote lijn is dat beide landen elkaar niet mogen. En de bemiddeling van China, dit verdrag tussen Iran en Saudi-Arabië wat vorige week ondertekend is, komt 7 jaar na de verslechtering van de verhoudingen in 2016. Sinds 2016 ging het bergafwaarts met de verhoudingen tussen beide landen. De Saudi's hadden een of andere Sjiitische geestelijke leider in Saudi-Arabië, hadden ze omgelegd, opgehangen volgens mij. En dat zinde Iran niet, dus toen hadden ze de Saoedische ambassade in Teheran hadden ze in de fik gestoken. De ambassades waren gesloten, er waren geen bilaterale betrekkingen op dit niveau. Dat hangt ook een beetje af van in het Midden-Oosten en al die andere gewapende conflicten. Als we kijken naar Syrië, als we kijken naar Jemen, dat ze altijd de partijen hebben gesteund die met elkaar aan het vechten waren in Syrië. Steunt Iran nog steeds Bashar Assad bijvoorbeeld, maar de Saoedi's en ook de Verenigde Arabische Emiraten die steunden dan de rebellen. Hetzelfde geldt in Jemen. Iran steunt de Houthis en dan de tegenovergestelde van de Houthis die worden dan gesteund door de Saoedi's. Ja, al met al zijn de verhoudingen altijd problematisch geweest. Ja, het verdrag van afgelopen week kwam dan ook een beetje als, ik zou het niet zeggen als verrassing, maar meer zo van, het is wel een interessante ontwikkeling. En om vele redenen geeft het ook een beetje aan dat het grotere Midden-Oosten, dat het geopolitieke plaatje daar aan het veranderen is. En een ander interessant aspect daarvan is dat het juist China hierachter zit. Want eigenlijk waren de onderhandelingen, vredesonderhandelingen zou je kunnen zeggen, tussen Iran en de Saoedi's al langer gaande op de achtergrond. Ze hadden ook een paar gesprekken gehad in Oman, in Irak. Maar het is uiteindelijk China geworden dat dit verdrag naar voren heeft gebracht en heeft laten ondertekenen in zo'n trilaterale setting. Ja, laten we dan beginnen met de eerste vraag. What's in it for China? Wat mij opvalt is dat China de laatste tijd een soort van paradigma shift heeft gecreëerd in zijn buitenlandbeleid. Tot nu toe was China altijd een beetje afstandelijk. Hè. Het ging meer om de economische betrekkingen. Ze hielden zich niet zozeer bezig met wat de Amerikanen altijd deden. Hè, zo van politieke consultaties of in ieder geval vredesonderhandelingen faciliteren of laten ondertekenen en dergelijke. Maar je merkt wel de laatste tijd ook met het vredesplan van China over Oekraïne, wat ik al eerder in mijn uitzendingen heb besproken. En ook dit erbij laat ook zien dat China een soort van wijziging heeft, een soort van aanpassing heeft in zijn buitenlandbeleid. Voortaan willen ze dus die economische en de pragmatische, idealistische toon, zeg maar, de samenwerking op economisch gebied, niet zozeer bemoeien met allerlei andere landen, dat ze dat willen loslaten. En politieke hard power zou ik niet willen noemen, maar zo'n politiek gewicht eraan willen hangen. En ook zichzelf willen laten gelden als een soort van global leader, waar je dus rekening mee houden. Een leider die vijanden, zomaar zeggen, bij elkaar kan brengen, daar een verdrag, vredesonderhandelingen kan faciliteren en dergelijke. En dat heeft dan zeker impact op andere landen en andere delen van de wereld. Stel dat dat ook gebeurt met Oekraïne. Als het hem lukt, ja, dan zal dat zeker op konto van China komen. Hè, en dan kunnen ze zich ook een beetje op de borst kloppen van nee, het is ons gelukt. En dat laat ook wel de diplomatieke kracht van China, zou je dan kunnen zien. Dus het vervolg geven aan wat China tot nu toe gedaan heeft met betrekking tot de economische samenwerking, opzoeken met al die andere landen in verschillende regio's. Ja, het is zeker niet symbolisch, hè, maar het heeft veel meer dan dat. Tegelijkertijd wil China ook de wereld laten zien, hè, dat het in hun mindset de unipolaire wereld onder de leiding van de Amerikanen, hè, sinds 1945, sinds de Tweede Wereldoorlog, dat eigenlijk niet meer bestaat. En dat China ook een evenwichtige, een krachtige actor is op het geopolitiek schaakbord. En ik denk dat het dan met het verdrag best gelukt is. Maar tegelijkertijd moeten we daar ook rekening mee houden dat China niet veel ervaring heeft met dit soort zaken. Dat is ook waarom ik zei dat we dat tot nu toe vooral op het economische hebben ingezet en niet zozeer op het politieke. Ze hebben zich altijd afzijdig gehouden van allerlei zaken. Maar nu willen ze dus een soort van het vacuüm wat de Amerikanen hebben gecreëerd in het Midden-Oosten, maar ook andere delen van de wereld, willen ze toch wel een beetje, Afrika zou je ook kunnen noemen, daar willen ze bij springen. En, want zij zien nu de ruimte daarin. En dan ligt het voor de hand dat China dat gat gaat invullen. Vanuit Beijing gezien is hun buitenlandbeleid steeds assertiever aan het worden. En ze willen zich, ze laten duidelijk zien, laat ik het zo zeggen, dat ze bereid zijn om hete kastanjes uit het vuur te halen. En wat ze tot nu toe niet hebben gedaan. Dus de vraag is in hoeverre zij dan capabel zullen blijken om ervoor te zorgen dat de verdragen die ze tot nu toe hebben kunnen faciliteren, of misschien nog in de toekomst kunnen faciliteren als het gaat over Oekraïne en Rusland, dat die in stand gehouden kunnen worden. Dus dat valt nog even te bezien. Dus om die reden ben ik een beetje, ik denk dat het dan vooral nu te vroeg is om conclusies te verbinden aan het feit dat er een verdrag ligt tussen Iran en Saudi's. En dat ik denk dat we dan niet kunnen spreken van een interessante, zeg maar, volledige, een complete transformatie als het gaat om de geopolitieke verhoudingen. Want ik moet zeggen dat de oneenigheden tussen de Saudi's en Iran wat diepere lagen hebben. En het lijkt me sterk dat ze na deze ronde van onderhandelingen opeens alles opzij kunnen schuiven en dan weer de volledige samenwerking kunnen opzoeken. Hoewel ze ook wel gezegd hebben dat ze zich gaan committeren aan de eerdere verdragen uit de jaren 90 en 2001. Vooral economische samenwerking. Maar of dit verdrag en de toenadering tussen Iran en de Saoedi's de regio volledig op zijn kop gaat zetten, dat betwijfel ik. Het is nu in ieder geval nog te vroeg om daar conclusies aan te verbinden. Dat tot zover het belang van China erin. Nogmaals samengevat, China heeft met name eigen belangen om ervoor te zorgen dat de Saoedi's en Iran, in ieder geval de situatie in het Midden-Oosten, niet verder escaleert. En dat vloeit dan voort uit het feit dat bijvoorbeeld China de grootste importeur is van de Saoedi-olie. En ze hebben ook hele goede betrekkingen met Iran. Dus zij weten ook dat als er dan ergens een conflict is waarbij twee partijen betrokken zijn die economisch gezien goede banden hebben met China, dat het een soort van effect heeft op de geopolitieke belangen van China. Dus in die zin is het voor Beijing belangrijk dat Iran en Saoedi's bij elkaar komen, want nogmaals, China heeft economische belangen in beide landen. En dat geldt ook vice versa. Zowel Iran en de Saoedi's belang hebben bij goede betrekkingen met China. En tegelijkertijd ook onderlinge betrekkingen een beetje aanhalen. Het tweede gedeelte, wat wil Iran hiermee bereiken? Want de vraag is dan ook, als ze elkaar toch haten, vanwaar die toenadering? Voor Iran komt dit verdrag ook gunstig uit, omdat het land al een tijdje onder de sancties gebukt gaat. De economische situatie is heel slecht. En dan had je sinds vorig jaar ook landbrede demonstraties. De binnenlandse situatie liep ook een beetje uit de hand. En dit komt dan ook een beetje van de toenadering met de Saoedi's zal ervoor zorgen dat in ieder geval een beetje rust in de economie terugkeert. En dat zie je ook als je naar de cijfers kijkt. Tegelijkertijd is het ook belangrijk voor Iran dat in aanloop naar een eventueel militair conflict tussen Israël en Iran, daarin wordt Saudi-Arabië gezien als een soort van bondgenoot van Israël, een eventuele vijand van Iran. Dat daar in ieder geval één zo'n actor vanuit het perspectief van Israël uitgeschakeld is. Dus ik denk niet als wij bijvoorbeeld als Israël besluit om Iran aan te vallen, dat ze na dit verdrag niet zozeer kunnen leunen op Saoedi's, wat voorheen wel eens anders zou kunnen zijn geweest. Dus dat is voor Iran ook een welkom resultaat. Voor de Saoedi's, ik denk dat het voor Saoedi's niet zozeer een economische background heeft, maar meer, dit brengt de Saoedi's eigenlijk ook een beetje een delicate positie. Want kijk, sinds vorig jaar, dat speelt al een tijdje, de Saoedi's hebben gepoogd, en dat doen ze nog steeds, om een beetje autonoom te opereren in het Midden-Oosten. Want in het Midden-Oosten werden de Amerikanen al van oudsher gezien als de baas. Maar er zijn bepaalde ontwikkelingen geweest die daarvoor hebben gezorgd dat er een soort van terugdringen van Amerikaans hard power en geopolitieke invloedssfeer in de regio, dat daar sprake van was. De terugtrekking uit Afghanistan was daar een voorbeeld van. Terugtrekking van Amerikaans militair personeel uit de Bay van Gulf richting Indo-Pacific heeft daar ook een rol bij gespeeld. En daarmee wilden de Amerikanen vooral die golfstaten, niet alleen Saoedi's, maar ook andere landen zoals Qatar en Bahrein en Kuwait en Oman, laten weten van, het wordt nu echt tijd dat jullie je eigen security, je eigen nationale veiligheid gaat garanderen. Ik kan het niet meer voor jullie doen, of niet meer op het niveau wat jullie van ons gewend waren, zo het zeggen. Dus dan is het voor, en ik denk dat het een soort van, vooral Mohammed bin Salman, de kroonprins van Saudi-Arabië, eigenlijk de hele elite in Riyadh, dat ze daar niet blij mee waren. En dat ze daarom de afgelopen tijd ook de samenwerking hebben opgezocht met China. Niet alleen met China, maar ook met Rusland. Als we kijken naar de besluiten van de OPEC. Toen Amerikanen wilden dat OPEC zich achter de westerse sancties ging scharen om de Russische olieproductie en ook de olieinkomsten vooral kaart te raken. Toen hadden de Saudi's gezegd van nee, wij gaan daar niet mee akkoord. En er zijn ook wel geruchten dat Saudi's ook willen toetreden tot de Shanghai Cooperation Organization. Dat zou wel een heel duidelijk signaal, ik zou zeggen een middelvinger zou kunnen zijn voor richting de Amerikanen. Want wat Saudi's nu hiermee willen bereiken is, ja, er is een soort van gezegde in het Midden-Oosten als het gaat om de betrekking tussen Saudi's en de Amerikanen. Saudi's beschouwen de betrekkingen met Amerika als een soort van islamitisch huwelijk. Hè, waarbij je dus volgens de sharia het recht hebt om 4 vrouwen te huwen. En volgens de Saudi's is Amerika daar één van. En dat betekent niet dat dat er dan geen ruimte zou moeten zijn voor 3 anderen. De samenwerking met China en Rusland en nu met Iran moet dat ook in in die retoriek worden gezocht. Saudi's willen niet kiezen tussen Amerikanen en de Chinezen. Het is heel duidelijk dat China nu de laatste tijd zijn invloedssferen aan het vergroten is, aan het uitbreiden is. Niet alleen in Europa, niet alleen in Afrika, maar ook in het Midden-Oosten. En dat brengt de Saudi's ook een beetje in een positie van, tot nu toe zijn we afhankelijk geweest van de Amerikanen. Maar Biden, vooral Bidens uitspraken dat hij een paria state wilde maken van de Saudi's. En vervolgens alsnog naar de Saudi-Arabië ging om de elite daar te overtuigen om zich te scharen achter de anti-Rusland sancties. Dat ze nu willen laten zien van, wij hebben de Amerikaanse beschermheer niet meer nodig. En als het puntje bij paaltje komt, dan kunnen ze ook de samenwerking opzoeken met China. Maar het betekent niet dat ze de Amerikaanse orbit gaan verlaten, of in ieder geval zich tegen Amerika gaan keren en dan volledig onder het paraplu van de Chinese geopolitieke invloedssferen gaan vallen. Nee, ik denk dat daar nu in ieder geval te vroeg voor is. Dat kun je ook wel zien. Recent werd het duidelijk dat Saudi's Amerikanen hadden lieten weten van, wij zijn bereid om de betrekkingen met Israël weer aan te halen, maar dan moeten we wel veiligheidsgaranties van de Amerikanen hebben en niet van de Chinezen. Dus zij beseffen heel goed dat de Amerikanen veel meer capabel zijn, veel meer in staat zijn om die zorgen van de Saudi's weg te nemen. En China heeft momenteel, ondanks de uitbreiding van zijn geopolitieke, economische, maar ook nu gewoon al gehele invloedssferen, niet in staat om de Amerikanen daar volledig weg te jagen. Of in ieder geval de Amerikaanse positie van die al 7 decennia lang is opgebouwd, om die te vernietigen. En dat weten de golfstaten ook heel goed. Maar wat de Saudi's nu willen is dat ze niet alleen leunen op de Amerikanen, maar ook tegelijkertijd de samenwerking opzoeken met landen waar ze al een hele diepgaande economische betrekkingen mee hebben. Hè. Ik noemde al dat China nummer 1 importeur is van Saudi-olie. En dat geldt ook voor Iran. Iran is volgens mij nummer 3 uit mijn hoofd. Hè. Officieel mag Iran dus niks verkopen op de markt, maar dat is toch richting China. Dus voor China is het belangrijk dat Saudi's en Iran goede warme betrekkingen aanhouden met China. Ja, en dat brengt mij ook bij dat laatste gedeelte. We hebben het gehad over wat Chinezen willen, wat Iran wil, wat Saudi's hiermee willen. Maar wat betekent het voor de invloedssfeer, voor de, ik zou zeggen, die vanzelfsprekend geachte rol van de Amerikanen in het Midden-Oosten? Is het een nederlaag? Is het een welkome welkom geschenk voor de Amerikanen. Dat in ieder geval de strijdbijl tussen Saoedi's en Iran momenteel heel eventjes is begraven. Ik denk dat het een beetje complexer is dan dat. Aan de ene kant is het natuurlijk goed voor de Amerikaanse strategie. Hè, dat in ieder geval de strijd in Jemen, tenminste Iran en Saudi zijn, hebben laten weten dat ze voornemens zijn om die strijd daar te staken. Dat dat goed is voor de Amerikanen. Dat de regionale dat rust soort van terugkeert. Je weet maar nooit voor hoe lang. Dat het ook goed is voor de Amerikaanse belangen. Dan kunnen ze zich ook gaan focussen op andere delen. Het gaat nu ook om het grotere plaatje voor de Amerikanen, hè, met betrekking tot China. En dat, ja, alhoewel het Witte Huis gezegd heeft dat ze blij zijn met deze uitkomst, denk ik dat de Amerikanen niet blij zijn met het feit dat het juist China is geweest dat dit verdrag tot stand heeft gebracht. Ik denk dat het eerlijk gezegd ook een beetje te wijten is aan de Amerikaanse houding zelf. Want zelfs als Washington het zou willen, zou het niet lukken om de toenadering tussen Iran en Saoedi's te verwezenlijken. Want Amerika heeft geen diplomatieke betrekkingen met Iran. Dus dan is het ook niet logisch dat je dan aan tafel zit. Ik denk dat China daar ook heel kundig gebruik van heeft gemaakt. De Amerikaanse positie in het Midden-Oosten is zeker aan het veranderen. Amerika heeft duidelijk laten weten van de golfstaten. De betrekking tussen Amerika en de golfstaten is niet eenduidig. Je hebt bepaalde landen waar het beter mee gaat. Waar je hebt bepaalde landen die ook een beetje autonoom willen zijn. Zoals de Saoedi's en Iran, maar ook de Verenigde Arabische Emiraten. Bahrein, Kuwait en Oman zijn wat meer, nog steeds heel afhankelijk van de Amerikaanse veiligheidsgaranties. Dus daar is geen verandering tot nu toe. Ja, ik denk dat Amerika nu ook wel goed beeld heeft van de situatie in het Midden-Oosten. En de transformatie van Amerikaans buitenlandbeleid, wat al begonnen was sinds Obama, de verschuiving richting in de Pacific, dat een soort van heel duidelijk een machtsvacuum heeft gecreëerd. Maar tegelijkertijd is het niet zo heel makkelijk om dat gat te vullen. Al probeert China het momenteel heel goed, wat ik al probeer uiteen te zetten. Amerika weet ook heel goed dat een groot deel van die golfstaten volledig afhankelijk zijn van Amerikaanse veiligheidsgaranties. Maar de vraag is, in hoeverre zal China zich verder bemoeien met de regio? En in hoeverre gaan ze nog meer hun invloed uitbreiden? En wat voor gevolgen zal dat dan gaan hebben voor de resterende Amerikaanse invloed in de regio? Het is zeker flink verminderd vergeleken met, 2010. En vooral sinds de Arabische lente. Ik denk dat de Amerikanen, de Arabische lente, niet alleen de Amerikanen, maar ook de Russen, Israëli's, de Arabische lente eigenlijk niet verwacht was. Dat ook de uitkomst, de analyses daarover, als we met terugwerkende kracht kijken naar wat de Arabische lente ons heeft gebracht, of in ieder geval de regio heeft gebracht, met name als het gaat om democratisering, dan vallen de positieve aspecten wel mee. Het is niet zo denderend geweest. Maar goed, ik denk dat de Amerikanen de komende tijd zullen proberen om in ieder geval vooral de Saoedi's ervan te overtuigen dat China niet voldoende garanties kan bieden voor de zorgen van de Saoedi's. En ik denk dat als de verwachte toenadering tussen de Israëli's en de Saoedi's daar komt, dat dan vooral gefaciliteerd kan worden met de invloed van de Amerikanen. Als China zelfs die toenadering gaat kapen, wat me heel sterk lijkt, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat die golfstaten een soort van de Amerikaanse orbit nu gaan verlaten en dan volledig naar China gaan kijken. Want dat zou me ook, het zou me niet verbazen als de golfstaten steeds meer de samenwerking opzoeken met Chinezen en steeds meer hun ongenoegen uiten met betrekking tot de Amerikanen. Want dat zijn ook allemaal autocratische landen die niks moeten hebben van de, die moralistische vinger van de Amerikanen of van het Westen überhaupt. Want China heeft die eisen niet. China zegt niet van, waarom heb je Jamal Khashoggi vermoord en waarom gaat het slecht met jullie mensenrechten en dergelijke. China heeft ook niet al te goede records als het om mensenrechten gaat. Dus dat zou dan ook niks uitmaken voor hen. En dat komt die autocratische leiders, de theocraten, monarchen in de regio heel goed uit. Dus dan in ieder geval als er een samenwerking is, dan valt die eis dan weg. En dan kun je op andere gebieden het met elkaar eens worden of oneens worden. Dat is dan misschien het nadeel van het feit dat Amerika dan een democratie is. En dat ze dan, als ze naar de regio kijken, dan de economische betrekkingen altijd samengaan met democratisering. Of in ieder geval mensenrechten, bepaalde progressies en dergelijke. Waar al die landen niet op zitten te wachten. En ja, voor China is het wel een goede onderhandelingspositie. Tegelijkertijd voor China zelf, dat betekent dus als ze zich verder gaan bemoeien met het Midden-Oosten, met de islamitische wereld, dan zou het kunnen betekenen dat ze ook minder kritiek gaan krijgen vanuit de regio over de behandeling van de Oeigoeren bijvoorbeeld. Die kritiek was al flink minder dan 10 jaar geleden. Als we bijvoorbeeld naar de stemmingen kijken van de Verenigde Naties en dergelijke, dan zijn islamitische landen vooral heel erg stil over de behandeling van de Oeigoeren, over de genocide op Oeigoeren. Dus in die zin denk ik dat ook een belangrijk aspect is van de onderhandelingen van de economische van de politieke samenwerking tussen China en de regio. Wat dat betekent op lange termijn voor de regio, dat valt nog te bezien. Maar de conclusie die zeker getrokken kan worden uit wat er zich de afgelopen weken heeft afgespeeld tussen Iran en Saudi's onder de leiding van de Chinezen, dat de regio, dan ook in het Midden-Oosten, aan het veranderen is, dat de regio nu steeds meer een geopolitiek schaakbord begint te worden. Want voorheen was het van de Amerikanen. En nu heb je daar ook een andere speler bij. Hoe dat gaat uitpakken, dat moeten we nog wel zien. Maar het geeft heel duidelijk aan dat China menens is om zijn regionale invloedssferen uit te breiden. En dat zal, als het hem lukt, dat gaat dan altijd ten koste van de Amerikanen. Want de geopolitieke invloedssferen zijn altijd een soort van zero-sum game geweest. En in deze regio is dat niet anders. Sterker nog, in deze regio denk ik dat dan vooral het geval is. Maar nogmaals, de toekomst zal moeten uitwijzen of dit verdrag tussen Iran en Saudi's stand kan houden. Wat dat betekent voor de Chinese ambitie om zich verder te bemoeien met de regio. Ik denk dat we het hierbij kunnen laten. De komende 2 weken neem ik even pauze, want ik ga even naar Turkije. Ondertussen zal ik daar even pols op te nemen van de politieke situatie. En zodra ik weer terug ben in Nederland, zal ik de komende aflevering ook wijden aan de verkiezingen in Turkije. Want over 2 weken kan alles weer anders zijn. Dus daar gaan we dan over hebben. Voor nu dank ik jullie allemaal voor de aandacht en tot de volgende keer.